Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, van ganser harte welkom in dit programma van Religieuze Poëzie. We vallen met de deur in huis en komen terecht bij een schoenmaker en een waker. Een schoenmaker in de goede oude tijd was iemand die niet veel middelen had, maar toch een naald, een sterke draad, een paar lapjes leer. En daarover gaat het deze keer bij onze geliefde dichter Felix Timmermans. Het was een kunstenaar in woordgebruik, maar ook om te schilderen en te tekenen. En al wat Timmermans beschrijft in het leven van een schoenmaker ziet je zo visueel gebeuren. De dichter en schrijver had tegelijkertijd ook filmscenario's kunnen schrijven. De tekst is geschreven voor een zekere Frans van den Broek. Het gedicht telt 5 strofen van telkens 4 regels en je ziet de oude schoenmaker aan het werk. Het herinnert ons onmiddellijk aan wat de volksmond zegt in een spreuk: schoenmaker, blijf bij je leesten. De tekst kan u vinden in het verzamelde dichtwerk Adagio, bladzijde 15. Schoenmaker. Bij het raam zit hij te werken op een lage pikkelstoel. Nevens hem en voor en achter ligt een oude lederboel. Hij hermaakt een waterleers en boort met een gekromde pin gaatjes door de zool en slaat er dan een stalen nagel in. En hij trekt de brede heuvelers met een pekdraad dicht en straf, neemt zijn mes en snijdt er zuinig hier en daar een stukje af. Over het vlamken van een keersken op een wrijver smelt hij was, vaagt hem aan de zij der zolen, dat het blinkt lijk spiegelglas. Dan heft hij de leers in doogte en bekijkt ze om en rond, mompelt van tevredenheid en speekt een klapken op den grond. Met deze 5 strofjes ziet je eigenlijk gebeurd wat zich afspeelt in een kleine ruimte waar een schoenmaker met heel beperkte middelen werkt. Een pikkelstoel waarop hij zit, achter hem een boel van lederen lapjes en lederen stukjes, overschotten van andere schoenen en misschien nog occasieschoenen, dat ligt er een oude lederboel, noemt Felix dat. En wat doet hij? De mensen komen bij hem niet om een paar nieuwe schoenen te kopen, maar om hun oude schoenen te herstellen, om te ze verlappen. En nu is er ook een boer geweest met zijn laarzen. En die laarzen moeten hersteld worden. En je ziet de schoenmaker bezig. In de 2e strofe staat: hij hermaakt een waterleers en boort met een gekromde pin gaatjes door de zool en slaat er dan een stalen nagel in. Een stalen nagel. Dat gaat ons gezond verstand te boven. Je moet langs de ene kant die waterlaars dichten en daar slaat hij dan nog een stalen nagel in. Dan moeten er eigenlijk alleen maar gaatjes bij komen, zouden we zeggen. Maar het volgende strofje toont aan op welke manier hij die gaatjes weer dicht. En ook de vierde strofe vertelt dat. De schoenmaker trekt de brede heuvelers met hun pekdraad dicht. En straf neemt zijn mes en sneed er zuinig hier en daar een stukken af. Die pekdraad zegt heel veel. Pek is een ideaal middel om de gaatjes te dichten. Hier is sprake van een pekdraad. Een draad die dus mogelijk doorheen de laars geweven wordt, maar tegelijkertijd de gaatjes die het achterlaat onmiddellijk weer dicht, beschermend tegen indringend water. En als een goede econoom maakt de schoenmaker daar weinig overschotten van. En waar nog een stukje draad uitsteekt, dat snijdt hij er zuinig hier en daar af. En dan, vlakbij de schoenmakersstoel, staat er ook een kaarsken te branden. Over het vlamken van een keersken op een wrijver smelt hij was. Je ziet het dus gebeuren. Er is een kaarsje dat brandt en daar is er ook smeltende was. En dat gebruikt hij om aan de zij der zolen te maken dat ze beginnen te blinken lijk spiegelglas. Ik herlees die vierde strofe. Over het vlamken van een keersken op een wrijver smelt hij was. Vaagt hem aan de zij der zolen dat het blinkt lijk spiegelglas. Dan heft hij de leers in doogte en bekijkt ze om en rond. Je ziet het dus gebeuren, hè? De schoenmaker met heel zijn hart en heel zijn ziel is blijkbaar fier over zijn werk en heft de laars die hij hersteld heeft de hoogte in. Bekijkt ze van A tot Z, om en rond. En dan mompelt hij van tevredenheid en spikt een kladken op de grond. Van puur contentement mag de schoenmaker het zweet dat hij doorstaan heeft en dat de binnensmonds nog in zich draagt, hij spekelt het op de grond. Maar daar mocht niemand bij stilstaan. Dat was alleen zijn domein, daar had niemand iets mee te maken. Het is dus een hulde aan de schoenmakers uit de goede oude tijd, die in een dikwijls zeer benauwde ruimte, in een beklemde ruimte, hun werk deden om de mensen hun schoeisel of hun laarzen een tweede levenskans te geven. Vandaag zijn we eerder in een consumptietijd waar schoenen die wat te lang gedragen zijn of een tikkeltje versleten, onmiddellijk de vuilbak in of de container invliegen. Lang leven de schoenmakers. Ik herneem nog heel de strofe of heel het gedicht als hulde aan al de schoenmakers uit de goede oude tijd. Bij het raam zit hij te werken op een lage pikkelstoel. Nevens hem en voor en achter ligt een oude lederboel. Hij hermaakt een waterleers en boort met een gekromde pin gaatjes door de zool en slaat er dan een stalen nagel in. En hij trekt de brede heuvelers met een pekdraad dicht en straf. Neemt zijn mes en snijdt er zuinig hier en daar een stukken af. Over het vlamken van een keersken op een wrijver smelt hij was. Vaagt hem aan de zij der zolen dat het blinkt lijk spiegelglas. Dan heft hij de leers in doogte en bekijkt ze om en rond, mompelt van tevredenheid en spikt een kladken op de grond. Van de schoenmaker gaan we naar de waker. Die twee woordjes rijmen nog met elkaar heel toevallig. Dat gebeurt maar al te vaker. De tekst vinden we in hetzelfde verzameld dichtwerk Adagio, bladzijde 16. Het gaat hier over een man die, weerom in de goede oude tijd, de lampen in de straat moest gaan aansteken. Luistert maar. Waker. Deur de straten in de winter gaat een waker op en af met een horen, een lantaarn en een hoog gepiekte staf. Diep tot over doren zit hij in een muts van berenhaar en om 't lijf een wijde mantel, en zijn stap klinkt vreemd en zwaar. Zijn lantaarn gooit een ros en weifelend schijnsel in het rond, en des wakers lange schaduw wandelt mede langs de grond. In zijn mond had hij een pijpke, waaraan hij gedurig smakt. Het lijkt van ver een vurig zielke wandelend in de winternacht. Op een straathoek, in de stilte van het leven onbewust, blaast hij driemaal op zijn horen en roept luidkeels: slaap gerust. De waker is dus duidelijk een man die voor het dorp en de stad een duidelijke opdracht heeft. Bij het vallen van de avond en zeker in de vroege winteravonden gaat die waker op en af met in zijn hand een hoog gepiekte staf. De bedoeling is dat hij toch een klein beetje licht geeft aan de mensen die dan nog op straat durven komen. Hij wil geruststellen, want de winternachten hebben niet altijd een klare hemel met volle maan en sterren die daar staan. De winternachten zijn dikwijls benevelde nachten, bewolkte nachten, sneeuwwolken, mistwolken, en dan is het goed dat de mensen op de weg wat licht kunnen vinden. De bedoeling van de waker is dat hij de wacht houdt, dat hij zijn ronde doet in de vooravond, in de nacht, in de dageraad, en dat hij zorgt dat overal de lampen brandend zijn, en dat hij toch ook een soort toezicht doet op het stadsgebied waarin hij wandelt. Deur de straten in de winter gaat een waker op en af met een horen, een lantaarn en een hooggepiekte staf. Het is dus eigenlijk zijn wapenuitrusting, bestaande uit drie voorwerpen. Een horen doet mij een beetje denken aan de jachthoren, maar het is een hoorn waarop hij kan blazen, en zoals een kleine trompet, en daarmee een signaal geeft van de nacht breekt aan. Blijft voortaan binnen in uw huis, maar vanaf nu branden ook het licht op straat. Die hoorn is één element, een tweede element is de lantaarn, waarin hij vuur meedraagt, en een derde element, een hoog gepiekte staf. Het is zeker geen staf van een bisschop, maar een grote houten lat waar bovenop een wiek zit, met in die wiek de kans om vuur te nemen uit zijn lantaarn en met dat vuur vlam te geven aan de lantaarnpalen die in de straten staan. Gewapend met horen, lantaarn en staf, wandelt hij op en af. En dan beschrijft Felix Timmermans, zoals hem dat zeer typisch is, met een klare taal, zeer mooi, filmisch, hoe die waker er eigenlijk uitziet, hoe hij gekleed is, hoe zijn gestalte is. Je ziet het voor ogen bij het horen van de woorden. Diep tot over doren zit hij in een muts van berenhaar. En om het lijf een wijde mantel en zijn stap klinkt vreemd en zwaar. Je ziet dus eerst heel mooi die berenmuts. Warm, bestand tegen vriesweer, om zijn oren te beschermen, dat hij geen verkoudheid krijgt of geen griep zou krijgen, want dan kan hij zijn werk niet meer doen. Hij beschermt zich dus duidelijk tegen de winterkou. En dan om het lijf een wijde mantel. Best dat het zo is, want die waker dient toch wel een stuk gymnastiek te doen. Hij moet zich bukken om de lantaarn op de grond te zetten. Hij moet zich bukken om vuur te nemen uit de lantaarn. En dan moet hij rechtop staan en met zijn lange, hooggepiekte staf vuur kunnen steken hoog boven de lantaarn in de stadsstraten. Het is dus een hele beweging. Hij mag niet gekneld en bekneld en omklemd zitten in een nauw pak. Hij draagt om het lijf een wijde mantel. En dan, wanneer hij op en af gaat en wandelt door de stad, dan heeft zijn stap een vreemde klank. En die stap klinkt zwaar. Is dat een zware man? Nee, het is de trouwe waker die op zijn eigen stap, op zijn eigen ritme, in zijn eigen cadans, van de ene lantaarnpaal naar de andere lantaarn gaat, om overal licht te brengen, of in de dageraad licht te doven. Hij heeft dus een eigen ritme, een eigen cadans. Zijn stap klinkt vreemd en zwaar. En dan staat Felix stil bij de lantaarn die de man draagt en wat die lantaarn en het licht van die lantaarn teweeg brengt. Zijn lantaarn gooit een ros en weifelend schijnsel in het rond. Ros, rost, roodkleurig. Zijn lantaarn gooit een ros en weifelend schijnsel in het rond. Dit betekent duidelijk dat die lantaarn geen ver glanzend licht geeft. Het is een ros licht en weifelend schijnsel. Het is niet hetzelfde als een zaklamp. Het is niet hetzelfde als elektrisch licht. Het is een schijnsel, een weifelend schijnsel dat in het rond wat licht brengt. En door het langzaam uitstralen van dat lantaarnlicht, krijgen we ook van de waker een lange schaduw over de grond. En die schaduw wandelt mede langs de grond. Het is heel dikwijls bij Felix Timmermans hoe een voorwerp of een detail zoals hier het schijnsel van de lantaarn wordt verpersonifieerd. Het is precies alsof die lantaarn en zijn licht en zijn gloed een persoon is. En dat licht, verpersoonlijkt, gooit van de waker een lange schaduw die meewandelt langs de grond. Dan komt hij terug naar de waker en staat stil bij iets dat de waker, ondanks zijn elementen, de horen, de lantaarn en de hooggepiekte staf, toch nog een ander voorwerp kan vasthouden. In zijn mond houdt hij een pijpke. Een pipke, zouden de West-Vlamingen zeggen. Hij houdt een pijpke waaraan hij gedurig smakt. Het lijkt van ver een vurig zielke wandelend in de winternacht. Houdt de waker met zijn handen een hoorn, een lantaarn en een hooggepiekte staf vast. Zijn mond houdt een pijpje vast. Het is dus Een man die niet alleen zich moet verdedigen tegen de winterkou door een warme wijde mantel of door een goede warme berenmuts, hij warmt zich ook een beetje van binnen met een pijpje, waaraan hij gedurig smakt. Het is niet af en toe, maar gedurig smakt hij. Lijkt van verre een vurig zielke wandelend in de winternacht. In dat pijpje is er wat tabak die brandt, en dat noemt de auteur een vurig zielke. Het lijkt van verre een vurig zielke wandelend in de winternacht. Ook hier is het weer typisch. Het pijpje wordt verpersoonlijkt, alsof het wandelt als een vurig zielke. En dan nog wel in de winternacht. Het minste vuurke in de koude winternacht lijken twee contrasten, maar zijn deugddoend voor de waker. Je ziet de waker genieten van wat hij te doen heeft. Het is blijkbaar een man die van zijn job een hobby heeft gemaakt. Hij heeft er deugd aan. Je ziet het zo gebeuren. Het is een gelukkige waker. Hij jeunt zich daarin. Het is zijn hobby en zijn werk vallen samen. En dan in de slotstrofe krijg je dan de unieke taak van de waker die aan de mensen een soort avondzegen geeft. Op een straathoek, in de stilte van het leven onbewust, blaast hij driemaal op zijn horen en roept luidkeels: slaap gerust. Wat kan je beter hebben? Het is bijna een moederlijk gebaar. Een waker die aan de toehoorders roept: slaap gerust. Wees gerust, de lantaarnen branden, de nacht valt in, maar slaapt gerust. Er is niets dat u ongerust mag maken. En hij blaast driemaal op zijn hoorn. Het is bijna alsof hij eens blaast voor de Vader, eens voor de Zoon en eens voor de Heilige Geest. Driemaal blaast hij op zijn hoorn en roept luidkeels: slaap gerust. Mocht dit programma een uitzending zijn in de avondwaken, dan zeg ik straks ook voor de toehoorders: slaap maar op je twee oren. Als je dat kunt, tenminste. Voilà, dat is het gedicht van de waker. Ik herneem het eventjes in zijn geheel. Het is formidabel hoe Timmermans schildert en kleurt en beschrijft alsof dat hij een filmscenario moet schrijven. Deur de straten in de winter gaat een waker op en af met een hoorn, een lantaarn en een hoog gepiekte staf. Diep tot over doren zit hij in een muts van berenhaar en om 't lijf een wijde mantel. En zijn stap klinkt vreemd en zwaar. Zijn lantaarn gooit een ros en weifelend schijnsel in het rond, en des wakers lange schaduw wandelt mede langs de grond. In zijn mond houdt hij een pijpke, waaraan hij gedurig smakt. Het lijkt van ver een vurig zielke wandelend in de winternacht. Op een straathoek, in de stilte van het leven onbewust, blaast hij driemaal op zijn hoorn en roept luidkeels: slaap gerust. Een volgend gedicht voor deze septembermaand kozen we in dezelfde bundel verzameld dichtwerk van Adagio van Felix Timmermans, een tekst bladzijde 152, die begint met de zin: O Heer, geef mij berouw. Het is één doorlopende tekst, het is eigenlijk een gebed, een acte van berouw. Onlangs zat ik met iemand aan tafel en die zei: elke avond bid ik de drie acten, maar het vierde ben ik vergeten, mijn acte van berouw. Hier krijgt je er een van de bovenste plank. Hoe Timmermans het klaargekregen heeft, kan alleen maar vanuit een heel gelovig, biddend hart. De bede lijkt op een psalm. En ik denk spontaan aan psalm 51, een boetepsalm die we elke vrijdagmorgen bidden in het getijdengebed. Zoals in de psalmen heb je eerst een heel innige bede van de mens die zijn nood beschrijft, en aan het einde van de psalm krijg je dan een wending, omdat de vrome biddende ziel zich geborgen weet in Gods barmhartig wezen. We lezen eerst dit mooie gebed, dat telkens rijmt per twee regels. O Heer, geef mij berouw en maak mijn hart bewogen, zodat ik weer de handen vouw met tranen aan mijn ogen, opdat ik dag en nacht de tijd van mijn verdwaalde dagen in reinste en diepste ootmoedigheid bewenen en beklagen. Ach, Heer, indien gij blijft verstoord, waar blijf ik dan, de arme? Want niemand die mijn zuchten hoort, zal zich om mij ontfermen. Het ligt zo zwaar op mijn gemoed, alleen kan ik het niet bewerken. Maar als gij mij één teken doet, zal mij dat troosten en versterken. Dan wordt het goed. Wij leven van ogenblik tot ogenblik onder de blik van Gods ogen. Voor die grote, ontzagwekkende God kunnen wij niets verbergen. Niemand in heel de wereld. Men kan afdalen tot in het diepste van de zee of tot in het diepste van een bunker. Voor God kunnen we ons niet verbergen. Hij doorgrondt hart en nieren. In slechts 5 zinnen smeekt de dichter Felix om Gods milde aandacht. Gelukkig dat wij zo een gelovige dichters hebben in ons Vlaamse land, in de Lage Landen, die dus de kern van het menselijk hart doorgronden. En dit kunnen verwoorden, vertolken in een expliciet gebed tot de barmhartige Vader. De dichter heeft hier blijkbaar de ervaring van een zondaar die zich vanuit de diepte van ellende wendt naar die grote, aangrijpende God. Het is de gelovige dichter die zich vol berouw wendt tot de levende, gebeurende God. Met zijn naakte ziel komt de zondaar voor God te staan. Het lijkt op en is zowel of zoveel als een acte van berouw. Hier lijkt Timmermans op de 100 man die voor Jezus staat en zegt: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts 1 woord en ik zal gezond worden. Het is die bede die we ook in elke Eucharistie uitspreken, alvorens wij te communie gaan. Wij naderen de Allerheiligste. Bij de Eucharistische Jezus zijn wij zeer welkom, maar hij is zo groot, zo heilig, zo zuiver, zo volmaakt, dat wij in onze kleinheid alleen maar kunnen zeggen: Heer, ik ben niet waardig u te ontvangen, u te ontmoeten. Die grondhouding horen we in heel dit gebed. Het eerste dat de dichter hier vraagt is: Heer, geef mij berouw en maak mijn hart bewogen, zodat ik weer de handen vouw met tranen aan mijn ogen. Een zondaar, een misdadiger, kan zelfs niet uit zichzelf naar God bewegen. Hij heeft de hulp van God nodig om tot berouw te komen, tot inzicht dat hij zondaar is, en tot spijt over de gedane zonde. Heer, geef mij berouw en maak mijn hart bewogen, zodat ik weer de handen vouw met tranen aan mijn ogen. Dit is werkelijk op en top het hartje van het biddend hart. Het is God die de fijn besnaarde ziel van Timmermans hier beweegt en bespeelt om deze woorden te gebruiken. Een armzalige mens die vraagt: beweeg toch mijn hart, zodat ik tot gebed kom. En tot berouw. En laat mijn berouw zo diep zijn dat ik betraande ogen krijg, zodat ik dag en nacht de tijd van mijn verdwaasde dagen in reinste en diepste ootmoedigheid bewenen en beklagen. Met andere woorden, de zondaar ziet hier dat hij verdwaasde dagen heeft gekend. Stomme vlagen, zondige vlagen, waarin het duister kwam opdagen en hij dingen heeft gedaan die hij in wezen niet wil doen. Het is wat Paulus zegt: wie ben ik toch? dat ik doe wat ik niet wil en dat ik niet doe wat ik wel wil. God dank is er Gods genade. En het is door de genade Gods dat Hij zelf onze ziel naar buiten trekt en ons hart beweegt om ons naar God te wenden. En wie zich naar God wendt, krijgt een hoopvolle wending binnen in zijn hart en in zijn wezen en zelfs in zijn gemoed. Timmermans verwoordt het in een tweede regel, in tweede zin. Want het geheel van dit gebed, dit rijmend gebed, heeft slechts 5 zinnen. En in de tweede zin spreekt hij opnieuw de Heer aan. Ach, Heer, het is al zuchtend, al klagend, al bedelend. Ach, Heer, indien Gij blijft verstoord, waar blijf ik dan, de arme? Wanneer God gestoord en verstoord zou zijn, dan blijft onze bede ongehoord en onbeantwoord. En waar zitten we dan? Waar kunnen we dan nog terecht? Dan is het voor sommige mensen te veel en vluchten ze uit het leven, omdat ze nergens meer terecht kunnen en geen hulp meer verwachten van Gods wegen. De zondaar die God kent als een barmhartig iemand, die keert zich naar God in het vertrouwen dat God ons hart witter kan wassen dan sneeuw, zodat ons hart een verlengenis wordt van het onbevlekte hart van Maria. En wanneer we Gods genade laten binnenstromen in ons hart, dan krijgt ons leven een nieuwe wending. Als we God niet kennen of niet op God vertrouwen, dan neemt de zondaar dikwijls beslissingen waardoor hij achter zijn eigen leven een punt zet, omdat hij met de zonde voor ogen niet meer kan leven of niet meer durft verschijnen onder de mensen. Ach, Heer, indien Gij blijft verstoord, waar blijf ik dan, de arme? Denk aan onze bede op het einde van het Wees Gegroet. Bid voor mij, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Gelukkig zijn zowel God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, als de lieve moeder Maria, de moeder van barmhartigheid, bekommerd met de arme zondaars. De dichter Felix gaat hier nog verder. Niemand die mijn zuchten hoort, zal zich om mij ontfermen. Met andere woorden, is er een mens op aarde die zich over een arme zondaar gaat neerbuigen, medelijden gaat opbrengen en als medemens zeggen, kom, sta op, overeind, je krijgt van mij nieuwe levenskansen. Meestal in het gerechtswezen wordt de zondaar, de misdadiger, vrij hard aangepakt. Zelden krijgt een zondaar, een misdadiger, te horen, je hebt berouw getoond, je hebt spijt over wat je misdaan hebt, we zien je goede wil om te stoppen, te breken met het kwade, je krijgt van ons een nieuwe levenskans. Vandaar dat Timmermans durft zeggen, want niemand die mijn zuchten hoort, zal zich over mij ontfermen. Waar blijf ik dan, de arme Heer, als Gij blijft verstoord? En dan drukt de zondaar nog dieper zijn zondig besef uit en de gevolgen van zijn zonde. Het ligt zo zwaar op mijn gemoed. Alleen kan ik het niet bewerken. De zondaar is hier zeer eerlijk. Ik kan het niet bewerken dat ik genees van de zonde. Heel mijn gemoed is bedroefd. Mijn gemoed is zielsbedroefd, omdat al wat ik gedaan heb geen hulp was voor de naasten, geen zegen was voor de medemens en ook geen glorie aan God en zeker niet meebouwen aan het rijk Gods. Ik heb de wil van God niet volbracht. Ik ben beschaamd over die wandaad, over die misdaad, over een houding of een gebaar of een stommiteit die beter niet aan het licht zou komen. Het ligt zo zwaar op mijn gemoed, alleen kan ik het niet bewerken. Met andere woorden, de zondaar acht zich hier machteloos. En ik kan als enige toevlucht nog zich wenden tot de levende, geschiedende, ingrijpende, aangrijpende, plaatsgrijpende God. En hier komt dan de wending in het gebed. Wat ik dus niet uit mij kan bewerken op mijn eentje, maar als gij, en gij staat hier met een hoofdletter gericht naar de Heer, als gij, Heer, mij één teken doet, zal mij dat troosten en versterken. Dan wordt het goed. Als gij, barmhartige Vader, mij één teken doet, dan wordt het goed. Heel goed. De zondaar herademt. Hij komt met berouw naar de Heer. Maar bij de Heer heeft hij de hoop dat hij één teken krijgt. Een teken van barmhartige liefde. Een teken van de God die zegt aan Petrus op de vraag: hoe dikwijls moet ik mijn broer vergeven? Tot 7 maal toe? Nee, zegt Jezus, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Met andere woorden, altijd weer, altijd opnieuw, mateloos, eindeloos barmhartig reageren. Als gij mij één teken doet, Heer, zal mij dat troosten en versterken. Het is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest is de trooster en de helper bij uitstek. De Heilige Geest kan met zijn liefdevuur, dat oppermachtig en krachtig is, het kwade wegbranden tot stof en as, tot niets. De liefdegloed is het die deugd doet. Het is Gods invloed die de mens kan troosten en versterken. De zondaar komt overeind. Hij weet zich verkwikt, begrepen, bemind, versterkt, getroost. De ontmoeting met de aangrijpende barmhartige Vader is een verheugende, deugddoende, verkwikkende ontmoeting. Het is God zelf die aan de berouwvolle zondaar laat weten: zie, ik, uw God, uw Vader, uw hemelse Vader, ik maak alles nieuw. Het hele gebed herhaal ik nog eens, of herlees ik, of herbid ik met u. En het is een ideaal gebed om een woorddienst rond de barmhartigheid te beëindigen, of zelfs om te bidden na een biechtgesprek. O Heer, geef mij berouw en maak mijn hart bewogen, zodat ik weer de handen vouw met tranen aan mijn ogen, opdat ik dag en nacht de tijd van mijn verdwaasde dagen in reinste en diepste ootmoedigheid bewenen en beklagen. Ach, Heer, indien gij blijft verstoord, waar blijf ik dan, de arme? Want niemand die mijn zuchten hoort, zal zich om mij ontfermen. Het ligt zo zwaar op mijn gemoed, alleen kan ik het niet bewerken. Maar als gij mij één teken doet, zal mij dat troosten en versterken. Dan wordt het goed. 171 vinden we een laatste kortste tekst voor deze septembermaand. Ik weet het niet, ik vind geen naam. Ik krijg het met geen woorden saam, wat er nu omgaat in mijn zielen. Is het soms blijdschap, is het verdriet, of allebei, en ook weer niet? Ik kan slechts zwijgend knielen. De gelovige Timmermans zit hier werkelijk tussen water en vuur, tussen hemel en aarde. Hij denkt werkelijk na over hoe gaat het in mijn leven als kleine mens. Ik moet knielen voor de grote God. Ik dien mij klein te maken. Het is werkelijk een gevoelsgeladen tekstje van slechts 6 sobere verzen. En het komt zeer religieus over. Timmermans kan enerzijds ons hart en ziel dichter bij God thuisbrengen, bij het licht dat eeuwig schittert, bij het licht dat hem in de mediterende uren dichter bij God brengt. De dichter komt altijd maar dichterbij, de levende God. Hij komt ook dichter bij zijn eigen ziel, bij zijn inwendig leven, maar die inwendigheid stuurt hem God gewend. En hij is heel eerlijk, hij die nochtans zeer goed ter tale is, schrijft hier: ik weet het niet. Ik vind geen naam, ik krijg het met geen woorden saam, wat er nu omgaat in mijn zielen. Alle psychologen en psychiaters zouden hier moeten stil worden. De auteur komt stil te staan bij zijn zielen en kan het niet verwoorden. Is het soms blijdschap? Is het verdriet? Of allebei, en ook weer niet. Ik kan slechts zwijgend knielen. De man die zo begaafd is met woorden en klanken en beelden, valt hier stil. Zwijgend moet ik knielen. Want het minste woord zou een kwetsuur zijn in de schoonheid. De stilte doet de deugd. En in het stille uur, in de dageraad, of in de avond, of midden in de nacht, daar komen wij bij de allerstilste thuis. Bij de grote, stille God. En dan kan je blijdschap voelen, maar ook verdriet. Wie weet het niet? Timmermans kunnen we alleen maar bedanken en beminnen en gedenken als een auteur die zelf genoten heeft van elke ontmoeting met de geschiedende God, de gebeurende God, de dynamische God, die ons niet overlaat aan ons lot. Ik herlees even die 6 korte zinnetjes. Ik weet het niet, ik vind geen naam, ik krijg het met geen woorden saam, wat er nu omgaat in mijn zielen. Is het soms blijdschap? Is het verdriet? Of allebei? En ook weer niet. Ik kan slechts zwijgend knielen.